Geliefde gemeente, het is een bekende uitspraak, een bekende quote, zeggen de jongelui het vandaag de dag. Ik meen het een van de toneelstukken van Shakespeare, waar gezegd wordt, what's in a name? Wat zegt een naam nou eigenlijk? En dat is wel waar als je let op hoe wij tegenwoordig vaak namen geven. Heel vaak hebben kinderen namen waarvan je denkt, waar komen die vandaan? Wat zegt het ook eigenlijk? Hebben de ouders daarover nagedacht? Wat de betekenis is van datgene waar dat kind zijn leven mee door moet? Soms is het een naam die mensen in de wereld geven omdat ze een of ander idool hebben, een of andere sportheld of een filmster of een zangeres. Soms is het inderdaad nietszeggend als het gaat om een naam. En dat is dan een heel groot contrast natuurlijk met de namen zoals die in de Bijbel gegeven worden. Want je zou daar een heleboel voorbeelden van kunnen noemen natuurlijk, dat in de Bijbel namen heel veel zeggingskracht hebben. Iets zeggen over die persoon die die naam draagt. Dat begint al bij de eerste mens die op aarde rondgelopen heeft, Adam. De man die vernoemd wordt naar de aarde, waaruit hij genomen is. Ik denk aan Jacob. Een hiellichter heet hij, een oplichter is hij, en daar moet hij van bekeerd worden. Ik denk een heel ander geval aan de naam Obadja. Er is een profeet en nog een andere man uit het Oude Testament. En van allebei mag gelden, ze heten Obadja en ze zijn het ook. Knecht des Heren. Denkt u aan de naam van de zaligmaker, gemeente. Vandaag van de week op een van de catechisaties kwam het al aan de orde. Wat betekent ook alweer de naam Jezus? Dat heeft Gabriël tegen Jozef gezegd. Je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is en hij heet zaligmaker. Gemeente, wij gaan het vanmorgen hebben over de naam met de meeste zeggingskracht. En dat is de naam van God. Die naam die zo heilig is, dat de Joden ooit gezegd hebben, die mag je eigenlijk niet uitspreken. Als we hem in de grondtekst lezen, dan zeggen we Adonai. Terwijl je eigenlijk misschien zou moeten zeggen Yahweh. Maar die naam vermijden de Joden uit eerbied ervoor. Die naam die wij in de Statenvertaling kennen, als die naam met allemaal hoofdletters, Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke, de getrouwe en daarom de betrouwbare verbondsgod, die God die zich in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard met de vadernaam, vader van Christus, vader om Jezus wil. Naamgemeente die uitdrukking vormt van het wezen van God. Dat is die zeggingskracht van Gods naam. Als je zijn naam hoort en alle namen die aan God gegeven worden, de barmhartige, de goedertierende, God de almachtige, al die deugden, waarvan er trouwens in zondag 47 ook een heel rijtje genoemd worden, zijn gerechtigheid, zijn almacht, zijn goedheid, zijn wijsheid, dat alles samen, gemeente, zorgt ervoor dat de bidder in het volmaakte gebed zegt, Heere, laat u daarom geprezen worden. Want uw naam worden geheiligd. Dat eerste gebed wat de Heere Jezus zijn discipelen leert, dat betekent dat u in het middelpunt komt te staan, Heere, met uw naam en met zoals u bent, dat u alle aandacht krijgt, dat u alle glorie ontvangt en dat u het ook voor het zeggen hebt. Want iemand die zo geweldig is als u, die mag de dienst uitmaken en niet alleen voor iemand ver weg en niet alleen voor mijn buurman, nee ook. En dat moeten we er goed bij bedenken, ook vanmorgen. Uw naam worden geheiligd, dan gaat het over ons gemeente, over ons leven. Door mijn leven heen, in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn daden. Heer, Heere, dat u aan uw eer komt. Nou, het is niet zo vreemd natuurlijk als we nou een beetje een indruk krijgen hoe belangrijk dat is, die naam van God, dat daar dus in de Bijbel zoveel aandacht voor is. In de 10 geboden die ons net zijn voorgelezen, jongens en meisjes, heb je er een apart gebod over gehoord. 3e gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En in het gebed wat de Heer Jezus dus zijn discipelen leert, staat het ook voorop. Uw naam worden geheiligd. En we begrijpen zo'n beetje nu na de inleiding dat dat ook helemaal op zijn plaats zou zijn. Dat hoort zo, daar zijn wij voor. Daarom ben je op aarde, jongens en meisjes, daarom leef je voor dit gebed. Dat Gods naam ook door jou geheiligd wordt, daarom ben je hier. Maar nou is een van de grote vragen natuurlijk die we in de preek stellen. Wat komt daar nou in ons leven van terecht? En we gaan vervolgens ook vragen, want anders zou het ook geen evangelieverkondiging zijn. Maar als we dan gezien hebben wat er van terecht komt, gaan we ook vragen, hoe kan dat nou in beginsel goedkomen? Dat je die eerste bede niet alleen gaat bidden, en dat je niet alleen Psalm 103 uit volle borst zingt. Loof de Heere mijn ziel, zijn heilige naam, maar dat je dat ook gaat doen. Gemeente, daartoe gaan wij vanmorgen, zoals u hebt begrepen, 2 geschiedenissen naast elkaar leggen. 2 totaal tegenovergestelde geschiedenissen. En we gaan eerst helemaal terug naar het begin. Genesis 11. Oergeschiedenis. Want Genesis 11 volgt op Genesis 10. En wat is Genesis 10? Dat is de zogenaamde volkerentafel. Zo heet dat. Een hele overzicht van allerlei volkeren uit de oudheid. Want na de zondvloed komt er een nieuwe vloed over de aarde. Wat bedoelt u, dominee? Nou, er komt niet nog een keer water over de aarde, maar nadat dat water van de zondvloed opgedroogd is, komt er een vloed aan mensen over de wereld. Allerlei volken komen voort uit die 3 zonen van Noach. Maar terwijl het er ineens zoveel worden, dat breekt uit in menigte, zo krijgen we de indruk uit Genesis 10, staat er dan toch maar bij in Genesis 11, er was wel 1 bijzonderheid met al die mensen, zo verschillend. De ganse aarde was wel van enerlei spraak en enerlei woorden. Wat voor taal dat geweest is, weet niemand meer, maar iedereen kon elkaar verstaan. Maar er is nog iets wat je van die mensen van na de zondvloed moet zeggen. Je ziet, en dat is niet de eerste keer in Genesis, dat als die mensen zich gaan ontwikkelen, dat ze zich dan bij God vandaan gaan ontwikkelen. Hoe meer het er worden, hoe minder je van God hoort, dat is ook weer gewoon in de teksten na te lezen. God verdwijnt als het ware vanzelf naar de achtergrond. En ik zeg, dat hebben we in Genesis al een keer eerder gezien. Dat heb je in Genesis 4 ook gehad, toen voor de zondvloed de familie van Kaïn zich ontwikkelde. Die mensen worden groot, die mensen worden talrijk, die mensen worden begaafd. Die doen allerlei uitvindingen, maar die hebben het niet meer over hun schepper. Ja, en terwijl je voor de zondvloed dan nog die andere lijn hebt van Seth, van mensen als Methuselah en Lamech en Noach, die God toch vreesde, lijkt het wel alsof dat hier in Genesis 11 ook helemaal verdwijnt. Wie is er daar nog die naar God vraagt? Ja, dan moet je nagaan, gemeente, dat dit dus allemaal mensen zijn. Ik zei net al, die stammen af van Sem, Gam en Jafet. Dat zijn mensen die hebben allemaal hun leven te danken aan de sparende goedheid van God. Anderen verdronken, andere families waren weggevaagd. Zij leven dankzij de ontferming van hun schepper. Maar hoe snel, gemeente, zijn ze dat besef kwijtgeraakt? En ik dacht, ja, daar hoef je niet eens voor naar Babel te gaan. Hoef je niet eens 4000 jaar in de geschiedenis voor terug te gaan. Maar dat is natuurlijk vandaag ook zo, gemeente. Wij leven in een land wat voorheen zo bevoorrecht is geweest. En ook de mensen die vandaag de kerk voorbij lopen. Hoeveel van hen zullen niet in families zijn groot geworden waar Gods naam is aangeroepen. Waar de Heere gevreesd werd. Waar de Heere in het verleden gewerkt heeft. Maar u ziet dat soms misschien ook wel met ledenogen aan. Dat daar geen 3 generaties voor nodig zijn. Om alle kennis, alle godzaligheid die er ooit geweest was, totaal weg te vagen. De mens heeft een slecht geheugen, gemeente. Voor het werk van de Heere, ook in zijn eigen leven en ook in het voorgeslacht. Maar als dat dan verdwijnt naar de achtergrond, God en wat God gedaan heeft, wat blijft er dan over? Nou, dat is wel een schokkende tekening, vindt u niet, die je dan in Genesis 11 krijgt. En dan zouden we het vanmorgen hebben over Gods naam, kinderen. Maar dan moet ik het ook hebben over onze naam. Zal ik eens wat dingen noemen waarvan je zegt, dat is nou eigenlijk mijn naam. Ik kom er bijvoorbeeld achter in Genesis 11 dat een mens van nature, en dat zijn we allemaal, een mens is zonder toevlucht. En weer vergelijk ik die mensen in Babel even met die mensen van Genesis 4, van de familie van Kaïn. Misschien weet u dat wel uit uw hoofd. Wat was nou het eerste wat Kaïn ging doen nadat hij van voor het aangezicht des Heren was weggelopen? Die man gaat het zelf uitzoeken, die gaat zwerven op de wereld. En wat gaat hij doen? Zodra hij onder de vleugels van God vandaan loopt, gaat hij stenen bij elkaar halen en gaat hij een muur bouwen en gaat hij een stad maken. Om achter de muren van zijn eigen opgetrokken stad veiligheid voor zichzelf te creëren. En je ziet dat hier in Genesis 11 weer gebeuren. Een mens die God verlaat. Die zijn steun en zijn toevlucht niet meer bij de Heere wil hebben. En die niet wil zoeken. Wat gaat die doen? Die gaat zichzelf veiligheid verschaffen. Ja, dat doen ze vandaag nog, gemeente. Dat doen we vandaag nog. Waar zoeken wij onze veiligheid in onze positie? Waar voelt u zich zo zeker door? Door uw spaarbankboekje? Uw pensioenregeling? Of is het misschien zo dat we het van de mensen moeten hebben? Dat was ook in Genesis 11 zo. Ze gaan bij elkaar zitten. Samen zijn we sterk. Waar zoek je je veiligheid? Bij het aantal vrienden dat je hebt? In het echt of op het sociale netwerk? Is het de lobby die ons moet helpen, het netwerk wat we opgebouwd hebben, wat ons zekerheid geeft? De Bijbel zegt altijd, gemeente, pas daar nou voor op. Dat is vlees tot je arm stellen. En wie vlees tot zijn arm stelt, kan uiteindelijk geen zegen verwachten. Wie zijn houvast zoekt buiten God. Weet je wat daarmee gebeurt, zegt de Bijbel? We aan het eind van de Bijbel kijken hoe het met Babel afloopt, gemeente. Openbaring 18. Dat is niet toevallig allemaal. Allemaal verbanden die je moet gaan zien. Aan het begin van de Bijbel wordt Babel opgebouwd. Aan het eind van de Bijbel zakt heel dat Babel krakend in elkaar. Nog een typering van onze naam, gemeente. Die mensen in Babel, dat zijn mensen die moeten zichzelf zien te redden. Dat denken ze tenminste. Maar kijk eens even wat ze daar gaan maken. Ze hebben niet alleen muren gemaakt, zodat ze er veilig achter kunnen gaan zitten voor de vijanden. Maar ze gaan ook midden in de stad een toren bouwen. Een toren waarvan ze zeggen, daarvan moet de top tot in de hemel opstijgen. Nou, dat is typisch gedrag, gemeente, van een mens die niet weet wat genade is. Kijk, als een mens genade kent, dan leer je afhankelijk te zijn van wat uit de hemel op je afkomt. Denk aan die man die sliep in Bethel, jongens en meisjes. Jacob, die man die hoefde geen toren te gaan bouwen. Daar kwam een ladder uit de hemel en God ging contact met hem zoeken. En zo werd Jacob gezegend. Maar als je dat nou niet kent, als je niet weet wat genade is, als je niet weet wat afhankelijk zijn van de hemel is, van wat God laat neerdalen in je leven, als je het zelf allemaal moet uitzoeken, ja, dan ga ik ook mijn torentjes bouwen, gemeente. Misschien zijn er hier vanmorgen wel die daar nog voor leven. En die daar nog hun godsdienst van maken. Niet leren wachten op de Here, maar zelf gaan bouwen. Zelf proberen om in de hemel te komen met wat jij opricht. Het is zo vermoeiend, gemeente. Het is zo zinloos ook. Stop er nou eens mee als je nog zelf torens aan het bouwen bent. Paulus zegt later in Romeinen 10, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Want dat is Christus uit de hemel afbrengen. Ja, misschien wel de ergste typering van de mens van Babel, dat is dat het een mens is die helemaal op zichzelf is gericht. En dan komt natuurlijk in vers 4, gemeente, de aap uit de mouw, als ik het zo eens even mag zeggen. Waarom gaan ze uiteindelijk die stad bouwen? Waarom gaan ze uiteindelijk die toren bouwen? Laat ons een naam voor ons maken. Daar was het uiteindelijk allemaal om te doen. Zelf naam maken. En daar gaat de Heere nou in blazen. Dat gaat de Heere omverwerpen. Het hoofdstuk is nog niet uit. Of straks blijft er een ruïne achter. Die mensen gaan allemaal weg. En die toren blijft half afgemaakt staan. En die stad wordt verlaten. Waarom? Omdat God verwarring gaat zaaien. Hij gaat op een of andere manier ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. En heb je er wel eens over nagedacht, kinderen? Het feit dat wij vanavond, als die Russische broeders hier voorin zitten, dat er dan twee mensen bij moeten zitten die dan gaan tolken. Die dan het Nederlands van de preekstoel omzetten in Russisch. Dat dat gevolg is van de zonde. Ik heb er wel eens over nagedacht. Toen je van de week weer een hele lijst woordjes voor Frans moest gaan leren. Of voor Engels. En je hebt gezucht. En je zei tegen je moeder. Ik vind het moeilijk. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat dat uiteindelijk gevolg is van de zonde. En toen ik daar zo wat over aan het nadenken was, gemeente. Toen dacht ik, daar zit eigenlijk nog wel een andere toepassing in. Wij kunnen natuurlijk over allerlei nare dingen in ons leven klagen en zuchten. Maar wat denkt u als wij vaker zouden bedenken wat nou uiteindelijk de oorzaak is van pijn, van moeite, van tegenslagen, van teleurstellingen, van moeilijke dingen in het leven. Allerlei dingen die je meemaakte, die je liever niet meemaakte. Als wij nou eens vaker zouden nadenken over de oorsprong van dat alles en wat dat met mijn eigen hart te maken heeft. Zou dat niet ervoor zorgen dat wij vaker de hand op de mond leggen? Zou dat er niet voor zorgen dat wij vaker in die gestalte van de ootmoed terechtkomen? Heer, ik heb het ook naar mezelf te danken. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar waren er geen zonden? En waren er ook geen wonden? En dat is een houding, gemeente, die ook helemaal past bij de eerste bede van onze Vader. Als je tenminste vanmorgen in de gaten hebt gekregen. Die dominee heeft het niet over een stukje wereldgeschiedenis. Dat gaat niet over de oertijd. Dat gaat niet over mensen van toen. Dominee heeft het over mij. Heb je dat al in de gaten? Het gaat over jou. Het gaat over u. Ons beeld wordt getekend als we de torenbouwers van Babel zien. Die mensen die zichzelf bedruipen, die zichzelf redden, die God vergeten. En die zeggen, mijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat is Babel. En dat zijn we allemaal, gemeente. Iemand zegt, dominee, is dat niet een beetje te zwart getekend? Kun je dat nou van al die lieve mensen hier in de kerk zeggen? En de kinderen ook, ze hebben zo mooi gezongen. Zijn dat nou allemaal egoïsten? Allemaal zelfbedoelers? Allemaal zelfpromotors? Is er nou niet één die het wel goed meent? Gemeente, als het zo was, zou ik het u wel zeggen. Maar er is niemand die God zoekt. Gelooft u het nog? Er is niemand die verstandig is. Ook niet tot één toe. Gelooft u het nog? Gelooft u het voor uzelf? Hebben we dat ook ontdekt in onze aard? Je zegt, ja, ik kan dat wel verbloemen voor de mensen. Ik kan ook wel een nederig praatje ophangen. Maar ik wil ook mezelf promoten. En ik doe dat natuurlijk niet op een opvallende manier. Ik moet dat een beetje voorzichtig doen. Als je je profiel op Facebook zet of op LinkedIn. En dat je zegt, ja, dat moet ik niet overdrijven. Maar het is natuurlijk wel mooi als je er een beetje mooi op staat. En dat je een aantal hits per week krijgt. Of dat je geliked wordt. Dat je meedoet. Dat je opvalt. En wat dat betreft, gemeente, hoeft niemand een andere verwijt te maken. Maar zo zijn we dus allemaal in de grond van de zaak. Zoals het eigenlijk ook wel staat, hè, in dat derde vers van Genesis 3. Ze zeiden een ieder tot zijn naaste. Nou, dat is genoeg gezegd, gemeente. Allemaal zijn we zo. Of je nou in de kerk bent of buiten de kerk trouwens. Of je ambtsdrager bent of niet. Dat is dubbel erg, broeders, heb ik nog gedacht. Als je je ambt zou gebruiken om jezelf te promoten. En we zijn er niet te goed voor. Nou ja, hoe komt dat nou eigenlijk zo, gemeente? Want ik zei net al, die mensen in Babel, die hebben alle reden gehad om God wel in hun leven te danken en te prijzen. Want dat God de ark van Noach gegeven had, dat is de enige reden dat ze daar nog staan, daar bij die toren van Babel. Ja, je kan zeggen, dat komt natuurlijk door de zondeval. Omdat een mens een zondaar is, daarom heeft hij de neiging om God achter te stellen en om God te vergeten en zijn naam niet te eren. Maar als ik zondag 47 er eens even bij neem, gemeente, dan zie ik nog wel iets wat ik er nog meer over kan zeggen. Weet u hoe het ook komt dat wij God niet de eer geven die hem toekomt? Dat komt ook omdat wij eigenlijk niet meer weten met wie wij te maken hebben. Daarom begint zondag 47 met de vraag, geef ons dat wij u recht kennen. Dat was toch ook het probleem van Babel. Ze waren vergeten hoe goed God voor hen geweest was. En die woorden die God ooit gesproken had, voor de zondvloed en na de zondvloed, dat hij zijn beloften gegeven had, dat er verlossing zou komen, Christus zou in de volheid des tijds komen. En daar moest de mensheid naar uitzien. Dat zijn ze allemaal kwijtgeraakt, gemeente. Ze hebben geen godskennis meer. En ze hebben ook geen besef dus meer van zijn deugden. Dat zou nou best eens nuttig zijn, gemeente, als u vanmiddag, als u nog eens tijd hebt, nog eens even naar antwoord 122 kijkt. Die deugden van God die daar genoemd worden. Je kan trouwens ook, dat weten degenen die belijdeniscategorisatie hebben gevolgd de afgelopen jaren, daar kun je ook artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis voor gebruiken. Daar worden 10 deugden van God op een rij gezet. En je dan eens afvragen, wat heeft dat nou in het grote wereldgebeuren om mij heen te zeggen gehad? Heb ik daar iets van gezien om mij heen? Als ik naar de sterrenhemel kijk, als ik in mijn leven om me heen blik, de almacht en de wijsheid en de goedheid van God. Hoe God deze wereld ondanks alles nog laat draaien en de mensen nog geeft wat ze nodig hebben. En ja, en dan heel persoonlijk, gemeente. Die deugden van God dan eens leggen naast je eigen leven en zeggen, heren, er is vanmorgen gezegd dat ik u recht moet kennen. Maar wat is daar nou in mijn leven ooit van terechtgekomen? Dat ik besef had van uw almacht, van uw goedheid, van uw gerechtigheid en uw barmhartigheid. Maar als ik nou mijn leven eens terugkijk, heeft u dan niet op talloze momenten bewezen dat u bent zoals hier staat? En als je dan nog niet bekeerd bent, En als je dan die God die zo goed geweest is, tot en met deze kerkdienst, gemeente. Als je hem dan nog niet leerde prijzen, of dat je het verlangen maar kreeg om hem te bedoelen. Als dat dan allemaal vreemd is aan je leven, dat je dan voor jezelf die vraag gaat stellen van Psalm 68. Wie zou die hoogste majesteit nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Ik heb lang volgehouden dat ik dacht dat ik onbekeerd kon blijven. Maar hoe kwam ik daar nou eigenlijk bij? Want het kan niet. Zo'n God niet dienen. Maar ja, als je daar nou vandaag achter komt, gemeente. Hoe onbestaanbaar het is dat je een goede God vergeet en niet kent en niet wil eren en niet wil heiligen. En je schaamt je er vandaag over. Zegt, ja, dat zou eigenlijk een keer anders moeten. Dat zou eigenlijk eens een keer helemaal ondersteboven moeten mijn leven. Want inderdaad, is zoals de dominee het zegt, draait allemaal om ik. En God heeft ergens aan de rand nog wel een plek. En die twee diensten op zondag kunnen er nog net af. Maar voor de rest moet hij niet te veel van me vragen. Want ik moet aan mijn eer komen. En ik moet mijn dingen doen. En ik moet mijn plannen kunnen verwezenlijken. Gemeente, dan zouden mensen natuurlijk kunnen denken, nou ja, dan gaan we het van de week eens een keer anders doen. Dan ga ik van de week wat meer Bijbel lezen. Dan ga ik proberen wat meer in de gemeente mijn gezicht te laten zien. Ik ga wat meer bidden. Ik ga ook eens wat meer het Onze Vader proberen na te bidden. Dat zou natuurlijk, gemeente, vergeeft u mij, maar dat zou natuurlijk een beetje toch weer kunnen lijken op Genesis 11. Dat verhaal met die toren. Toch weer van jouw kant af nog iets beter je best doen. Maar toch weer proberen dichter bij God te komen met je eigen gebouwde toren. En dat is de weg niet, gemeente. Wij moeten niet onze best doen, ook niet beter onze best doen. Wij moeten niet nog meer zien op te bouwen van de aarde in de richting van de hemel. Het moet in ons leven ervan komen, jongens en meisjes, goed luisteren. Dat je het verwacht van wat uit de hemel naar beneden komt. Allereerst, wie kwam er allereerst uit de hemel bij God vandaan? De Heere Jezus. Maar daarna kwam er nog iemand bij God vandaan. En zijn komst en zijn werk is eigenlijk het grote geheim. Als je die eerste bede van het Onze Vader echt in je leven gaat nabidden. En over wie heb ik het dan? Ik blader vast vooruit en u bladert mee. De geest van Pinksteren. Handelingen 2. Goed, dan letten we daar ook nog op. De tweede helft van het tweeluik, waarvan ik al aan het begin van de preek gezegd heb. Die twee schriftgedeelten, die zijn helemaal tegenovergesteld. Allereerst als je let op het hele verhaal over spreken, talen. In Genesis 11 gaan ze uit elkaar met ruzie. En handen in de lucht, ze snappen er helemaal niks meer van. De een praat Duits en de ander Grieks en de derde Hongaars. Ze weten het niet meer. Maar in Handelingen 2, dat begint het met de verwarring. En daar eindigt het met de harmonie. Eenstemmig. En als je nog eens even let op de verhouding tussen de aarde en de hemel. In Genesis 11 zijn ze maar aan het bouwen, aan het opklimmen. En ze proberen de top van de toren in de hemel te laten reiken. In Handelingen 2 ontmoeten wij een gemeente. Die zitten ook wel naar boven te kijken. Maar niet met cement en een troffel en een baksteen in de hand. Die zitten daar met gevouwen handen de komst van de beloofde, van de belofte des vaders te verwachten. Geen mensen die in zichzelf zitten opgesloten en denken, hoe kan ik zo snel mogelijk opvallen? Maar mensen die samen, eendrachtelijk, met 120 man hun gedachten concentreren op de hemel, op God, op Christus, op de Heilige Geest. En als je ze zo ziet zitten aan het begin van dat bekende hoofdstuk, gemeente, ik weet niet of u dat door hebt, maar dan brengen deze mensen dus in feite de eerste bede al in praktijk. Want uw naam worden geheiligd gaat over God moet geëerd. God moet in het middelpunt. God moet alle aandacht. Dat hebben ze daar. Kijk maar met ze mee. Terwijl ze hun handen vouwen. En terwijl ze bidden om de komst van de Heilige Geest, komt dan uiteindelijk ook de vervulling daarvan. En hoe kom je daarachter dat de Heilige Geest gekomen is? Nou, dan kun je natuurlijk letten op die tekenen die dan worden gehoord en gezien. De wind en de vurige vlammen. Maar letten wij vanmorgen vooral eens eventjes op de reactie van de mensen die daarnaar komen luisteren. Die verbaasde mensen die overal en nergens vandaan komen. De ouderling heeft het keurig voorgelezen. Van Pamfilië tot Cyrene en de delen van Libië. Overal en nergens. Joden en Jodengenoten. Zelfs mensen uit Kreta en Arabië. Maar waar ze ook vandaan komen, ze verbazen zich. Want ze horen eenvoudige vissers uit Galilea hun taal spreken. U zegt, dat is het grootste wonder van Pinksteren. Nee, dat is het op één na grootste wonder van Pinksteren. Dan weet u wat het allergrootste wonder van Pinksteren is? Dan lees ik vers 11 zoals het er staat. Niet we horen hen in onze talen spreken. Nee, ze zeggen, we horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Zondag 47. Dat wij u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Zoals Petrus het dan later met zoveel woorden doet in Handelingen 2. Om dat heilswerk van een drieënig God. De Vader die zijn Zoon gaf. De Zoon die de prijs betaalde. De Geest die komt om mensen te ontdekken. En uit te drijven en toe te brengen. Dat ganse werk ter verlossing in het middelpunt wordt gezet en God erom geprezen. Gemeente, waar komen deze dingen op hun plek terecht? Waar mensen afhankelijk opzien naar de hemel om de Geest te verwachten. Waar komt de eerste bede tot zijn recht? Waar wordt God geheiligd, geëerd en geroemd? Waar de Geest van Pinksteren het hart vervult. En de mond doet overvloeien van zijn eer. En dat brengt mijn gemeente bij een vraag die je misschien eerder eind mei, begin juni zou verwachten. Als er dan rondom de Pinksterdagen veel aandacht is voor de Heilige Geest. Maar ik vraag het u nu een keer in oktober. Welke plek heeft de Heilige Geest in uw gebed? Een hele belangrijke vraag als het gaat om zondag 47. Er is geen andere manier om God te leren bedoelen, om van je egoïsme af te komen, om zelf uit het middelpunt van die cirkel te komen. Geen andere manier dan de inwerking van God de Heilige Geest. Anders wil je weer een toren bouwen, begrijpt u? We moeten het van boven hebben. En die Geest moet wederbaren, een nieuw hart schenken. Nieuwe verlangens. Nieuwe richting van het leven. Maar ik vraag het u gemeente, zoals ik het mezelf gevraagd heb. Heeft die Heilige Geest nou elke dag een plek in je gebed? Dat moet toch? Want hij is de enige die ons dit kan geven. Hebben we hem nodig als de Geest der genade en der gebeden? Kregen we hem nodig vanwege zijn wederbarende kracht? Hebben we al leren pleiten op die beloften die de Heilige Geest ons speciaal gegeven heeft, al toen we gedoopt zijn, dat hij in ons wil wonen, ons wil toe-eigenen, dat hele werk van Christus? Heb je daar de vinger nou wel eens bij gelegd? Ik hoor het zo weinig terug, gemeente. Je preekt het wel, je zegt het in de dooptoespraken en dan kom je bij de mensen thuis. Maar wie pleit er in Sliedrecht op zijn doop? Wie herinnert met eerbieds gesproken de Heilige Geest aan zijn belofte? Wie pleit in de geest van Psalm 20 dat op uw klachten hemel scheuren en de Heer uit Sions tempel zalen zijn zegen en de geest doet neerdalen. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. Anders komt zondag 47 helemaal niet tot zijn recht, gemeente. Komt er niks van terecht. En dat is nou de eerste bede van de Heer Jezus. We hebben het hier niet over een bijzaak. We hebben het niet hier over een hobby. Dit is waar de Heer Jezus een prioriteit van maakt. God moet in het middelpunt. Nou, vertelt u nog eens even, dominee, een paar dingen nog. Er is nog wel wat tijd voor. Als die geest dan komt op het gebed, wat doet hij dan zodat je deze zondag gaat kennen, echt kennen, met je hart kennen? Nou, ik ga dan nog even die zondag langs, gemeente. Allereerst, het woord kennen valt hier, maar dat is dus het eerste wat die geest ook moet gaan doen, dat hij mij God leert kennen. En als u eventjes kijkt naar hoe dat verder in Handelingen 2 gaat, dat is ook leerzaam. Dan ziet u dat de geest daar het woord ter prediking voor gebruikt. Petrus gaat daar staan en die gaat een preek afsteken. Maar die preek gaat vervolgens over de Heer Jezus. Hoe leer je God kennen? Hoe leer je hem in zijn deugden kennen en vervolgens aanbidden? Hoe weet je nou zo zuiver mogelijk hoe God is, wie God is, wat God van je vraagt? Dan moet je de Heer Jezus kennen. Want wie hem ziet, heeft de Vader gezien. De Zoon, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Als je de eerste bede wilt gaan nabidden met je hart, gemeente, moet je bij de Heere Jezus wezen. Dat hoor ik hem ook in zijn bekendste gebed zeggen trouwens. Johannes 17. Vader, ik heb uw naam de mensen bekendgemaakt op de aarde. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft de eerste bede zelf volmaakt in praktijk gebracht, gemeente. Wilt u weten hoe dat gaat? Vraag het de Heere Jezus. En nogmaals, als er nou zijn vanmorgen die zeggen, dit zijn allemaal van die dingen, dominee, ik kom er niet bij en ik kom er niet in en het is allemaal zo op afstand. Het is zo vreemd voor me dat het hier in het leven om zou moeten gaan. Nog nooit in me opgekomen. Ik kom er vanmorgen achter dat zelfs mijn godsdienst nog egoïsme is. Want alles wat ik nog eens een keer te bidden heb, gaat altijd over mezelf. Ik heb nog nooit eraan gedacht om te vragen, Heer, uw naam worden geheiligd. Daar kom ik helemaal niet aan toe. Maar denk dan nog eens een keer aan die deugden, gemeente. Ik zei het net al, ga er nou vandaag eens over mediteren. En vraag u dan eens af, kan het nou zo blijven? Deze God, die u zich zo over u heeft neergebogen en zo aandringt, dat hij u wil leren kennen en u hem mag leren kennen, dat u hem laat staan. O, dat er een gebed opklinkt, ook daarom, Heere, geef me toch van uw geest. Wat ik mis, kan ik mezelf niet aanpraten. Wat ik mis, kan een ander me niet geven. Maar uw geest, ik heb gehoord, die geest kan het wel doen. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. In de tweede plaats, die geest leert God prijzen. En toch is het dan wel fijn, gemeente, dat de catechismus ons daar handvatten voor geeft. Vindt u niet? Ze kunnen natuurlijk niet alle deugden van God op een rij zetten. Dat zou helemaal nooit kunnen, want er zijn ontelbaar veel deugden. Maar als je die nou naloopt, ook als je genade mag kennen. En zegt, hoe zal ik nou God prijzen in mijn leven? Hoe moet ik dat nou tegen de kinderen zeggen? Wat moet ik nou tegen mijn kleinkinderen zeggen? Ik wil wel zeggen dat God goed is. Maar hoe moet ik dat dan doen? Dan loopt u het eens langs, gemeente. Vertel dan eens van die almacht van de Heere. Op het moment toen u vastliep. En toen hij u uithielp. Vertel eens van zijn wijsheid. Toen u juist hard door wilde lopen en hij u stilzette. En dat hij er juist toen onderwijs in gaf. Vertel eens van zijn goedheid. elke dag zijn trouw groot is en zijn goedertierenheden je weer verrassen, terwijl je het niet verdiend hebt. Vertel eens van zijn gerechtigheid, kind van God, waar u eerst bang voor was, net zo bang als Maarten Luther. En toen bleek uiteindelijk, toen de geest uw ogen opende, dat Gods gerechtigheid uw redding betekent, omdat de prijs door een ander betaald is. Vertelt u eens van zijn barmhartigheid, van zijn ontferming waarmee hij u opgeraapt heeft toen alles verloren was. En elke keer weer, als je jezelf er weer uitgezondigd hebt, dat hij je toch weer opraapt en toch weer zijn trouw laat blijken. Vertel maar van zijn waarheid, van die vastigheid van zijn beloftewoord, waar u uw hand en uw hoofd en uw hart op hebt leren leggen, en waarvan u mag zeggen, daar hoop ik mee te sterven, daar mag ik nu mee leven, van dat woord Gods dat bestaat tot in de eeuwigheid. Er is nog één ding, gemeente, in dit onderdeel van de preek, en dat is wat we straks ook gaan zingen. We zingen straks ook dat in het doen van uw kinderen, zeggen we dan tegen de Heer, dat in dat doen, in hun leven, uw beeltenis blijkt. Snap je wel? Dat als iemand een kind van God op aarde ziet rondlopen, dat dan een ander zegt, ik kan zien wie zijn vader is. Dat is ook God prijzen. Niet alleen met je mond, maar ook met je hele leven. En ja, dan zijn er wel van die deugden van God, die heeft de Vader alleen. Hoe zeggen ze dat in de dogmatiek? De onmededeelbare eigenschappen. Die heeft God alleen. Alleen God is almachtig. Alleen God is eeuwig. Alleen God is onveranderlijk. Maar barmhartig worden zijn kinderen ook. En gerechtigheid, daar krijgen die kinderen ook belang bij. Doen wat je beloofd hebt. Betrouwbaar zijn voor een ander. Integer zijn als je zaken met elkaar doet. Ja, en dan kom ik bij het laatste, gemeente. De geest leert mij in de derde plaats ook dat ik zuinig moet zijn op die eer van God. Wat wordt er op christenen gelet? En dat mag natuurlijk, gemeente. Soms denk je, het heeft iets onbillijks. Maar het mag natuurlijk. Mensen mogen op christenen letten. En die mogen aanmerkingen hebben. En wie wijs is, houdt daar ook rekening mee. En die gaat bidden wat David op een paar punten in de psalmen heeft gebeden. Heeft u dat gebed wel eens zien staan? Psalm 5 en psalm 27, dacht ik. Leid mij in het spoor der gerechtigheid om mijner verspieders wil. Want je hebt verspieders als christen in 2014. Mensen die zelf niks van de godsdienst moeten hebben, maar die wel heel goed kijken hoe dat bij een ander gaat. En wee als er dan iets is wat niet in de haak is, dan kunnen ze dat heel goed aanwijzen en uitvergroten. En David had er toen ook al mee te maken en die zegt, heren, het is misschien niet goed wat die mensen doen, maar leidt u mij toch, omwille van die mensen met die verrekijkers, leidt u mij in uw gerechtigheid. Want als ze iets van mij zeggen, en ze zeggen die man gaat naar de kerk, dan zeggen ze ook iets van u. En daar moet ik niet aan denken, zegt David. Ik zeg het maar met de woorden van het slot van onze zondag. Dat uw naam om mijnentwil gelasterd zou worden, in plaats van geprezen en geëerd. En dan helemaal aan het eind van de preek, gemeente. Iets wat we wel vaker zeggen. Maar dat eerste gebed van onze Vader, al wil God het dan door zijn Heilige Geest in beginsel in je leven gaan vervullen, het wordt het nooit helemaal aan deze kant van het graf. En dat geeft dan ook weer die verootmoediging. En opnieuw dat smeken en dat uitgaan. Heer, het was weer te kort. U krijgt nog niet waar u recht op heeft. U hebt me er wel voor ingewonnen. Maar het gaat niet. Ik heb mijn vlees tegen. Dat luie, trage, egoïstische Adamsvlees. En dat geeft wel eens zuchten, gemeente. Dat geeft wel eens strijd. Maar ze mogen vanmorgen horen, er komt wel een keer een eind aan die strijd, hoor. Ja, dan kijk ik toch nog even naar het eind van de Bijbel. Het wordt aan de gemeente van Philadelphia beloofd. Dat degenen die trouw blijven en die strijden en volharden in dat leven van de vreze des Heren, dat die een keer de naam van God op zich geschreven zien worden. En in het laatste hoofdstuk van de Bijbel wordt dat ook vervuld. Als in het Nieuw Jeruzalem ik daar Gods kinderen zie lopen, en weet je wat Johannes dan van ze zegt? Ze zullen het aangezicht Gods zien en zijn naam zal op hun voorhoofden geschreven zijn. Dat is wat, zo was het met Adam eigenlijk ook, in de staat der rechtheid. En zo wordt het in het paradijs weer. Gods naam dwars over je leven. En in afwachting van dat moment bidt de kerk de eerste bede: uw naam worden geheiligd. Amen.